Inspecteur Paul Vechter stond aan de balie van het bureau en liet zich entertainen door Slachter, die halverwege een verhaal was over een dronken toerist. De man had onverhoed zijn broek opengeritst terwijl hij informeerde naar de precieze locatie van de hoerenbuurt. Dus ik zeg tegen hem, "It is not a public loo here, you know," zei Slachter. Oh? Vechter was soms van mening dat het verschil niet bar groot was, gezien de deplorabele staat van niet alleen de balie, maar het hele bureau. De loo is een ander woord voor wc. In Slachters toon klonk voldaanheid door. Het bleek maar weer dat ook de kennis van een inspecteur lacunes vertoonde. Omtrent Slachter waren twee opvattingen gangbaar. Je vond hem een prima vent of een oud wijf. Vechter twijfelde geregeld tussen beiden. Dus je hebt hem buiten gezet. Hij moest naar boven. Er lag werk en hij had zijn lunchpauze toch al te lang gerekt, wat te wijten was aan het schitterende weer. Ik was bijna te laat, zei Slachter. Hij ging niet pissen, hij ging zitten. Vechter lachte. Dus hebben we hem met volle broek en al de straat op geflikkerd, zei Slachter. Dat is waar ook. Hij greep achter zich en legde een envelop op de balie. Fanmail voor u, inspecteur. Vechter bekeek de envelop. Wit, rechthoekig, neutraal. Alleen zijn naam. In hoekige blokletters met pen geschreven. Geen adressering. Geen postzegel. Hoe is die binnengekomen? Zonderland kwam ermee aanzetten. Had hem op de mat gevonden. Met de mat werd de oude stenen brievenbus in de gevel uitgespaard aangeduid. Sinds de nieuwe ingang niet langer in gebruik, maar nooit dichtgemetseld. Het kwam nog zelden voor dat langs die weg post werd bezorgd. Dank je. Vechter stopte de envelop in de lubberende zak van zijn jasje. Voorheen Stef en tegenwoordig René hadden hem uitgelegd dat je nooit de zakken van een jasje moest gebruiken. Ze waren niet voor niets dichtgenaaid. Hij vond dat onzin. Al toonde de spiegel hem dat het jasje inmiddels reminiscenties opriep aan een genetisch gemuteerde kangoeroe. Al zenuwachtig voor de grote dag? Vroeg Slachter familiair. Vechter vond het welletjes. Niet echt. Wat gelogen was, dacht hij toen hij de trappen opliep. Thuis hing het nieuwe pak, met dichtgenaaide zakken, aan een knaapje aan de zijkant van de kledingkast. Het pak, als gevolg van René's kookregime een maat kleiner dan hij gewend was geweest, en evenmin in het gebruikelijke donkergrijs, maar in een kleur die zij nachtblauw noemde. Het woord deed hem denken aan foute smokings en dito feestjes. Maar ze verzekerde hem dat het pak prachtig zou passen bij wat ze betitelde als mijn kloffie. Dus troostte hij zich met de gedachte dat het nog jaren kon dienen bij begrafenissen en crematies. En ja, hij was nerveus. Hoewel hij wist dat het besluit goed was. Het was geen aarzeling, het was hooguit een licht onbehagen. Een man van 57 die hertrouwde. Daarnaast was het de herinnering, zo levendig nog, aan de eerste maal. Een stralende dag. Een stralende Stef. Hij zelf met de aan gêne grenzende onhandigheid van de jonge bruidegom. Bovenal voelde het, toch nog, als een soort ontrouw. Bijna 4 jaar nu sinds haar dood, en de wereld, zijn wereld, bleek niet vergaan. Was hij zo gewetensvol dat het op Calvinisme begon te lijken? God verhoede, al was dat natuurlijk een vergeefse bede. 3 trappen, en hij hijgde niet toen hij de deur van zijn kamer ontsloot en achter zijn bureau ging zitten, waarbij er iets kraakte in de zak van zijn jasje. Oh ja. Met zijn pink ritste hij de envelop open. En terwijl hij dat deed, bedacht hij in vage onrust dat hij misschien beter zachtzinniger te werk had kunnen gaan. Een enkel A4'tje. Niet precies in 3 gevouwen, eerder in 2,5, zodat het papier iets wat was gaan bollen. Hij streek het glad. Ik ga iets rechtzetten, klootzak. Dit is de eerste waarschuwing.